Dit is Stilok, het christelijke geluid uit de regio op Midland FM met accent.
Goedenavond, daar zijn we weer met accent en we zijn vanavond Stefan van de Lustgraaf en Angela van der Sluis. Wij presenteren vanavond. En Stefan doet natuurlijk ook de knopjes, vandaar dat ik zit te praten.
Ja, klopt. Helemaal.
En we hebben vandaag een overvol programma. We zitten gewoon helemaal stampvol. Dus we gaan gelijk beginnen. Niet met een muziekje zoals u van ons gewend bent, maar gelijk met een interview. Want tegenover mij zit Lucy Kreun. En die is hier vanuit Dorcas, zoals u weet. Is er een tijdje geleden, ik ga zo even aan Lucy vragen welke datum precies, maar een ladies night geweest bij Dorcas. Dat was een doorslaand succes. En nu hadden wij gehoord dat er weer zo'n soort iets aan zat te komen, maar in een ander jasje. Dus we hebben ze gelijk gevraagd of ze daar wat over wilden komen vertellen. En Lucy zei gelijk, nou dat kom ik doen. Wanneer was die ladies night ook al precies?
16 november. 2018.
Oh, dat is al wel weer even geleden.
Ja, dat is even geleden. Ja, en dat was voor de winter collectie de winkel in ging. Ja.
En wat is het nieuwe evenement dat jullie organiseren?
Dat is weer een modeshow. Alleen dit keer doen we het overdag. Dat is op vrijdag 29 maart. En dan is het 's morgens om 11 uur. Van 11 tot 11:30 is er een show. En 's middags van 1 tot 1:30.
En dat is in de locatie aan, hoe heet de straat eigenlijk?
Ja, dat is de Dorcaswinkel en dat is aan de Fokkenstraat.
Ah ja, daar kon ik even niet op komen.
In Veenendaal.
Ja. En wat kunnen mensen verwachten van deze modeshow?
Wat kunnen ze verwachten? Nou, we lopen met 12 modellen. 9 vrouwen en 3 mannen. Want ook de herenkleding doet het heel goed in de Dorcaswinkel. En dan wordt de kleding geshowd die wij in de winkel hebben. Dat betekent kleine maten, grote maten, middelmaten, eigenlijk alles. Maar het is dus kleding wat binnenkomt, wat aangeleverd wordt door klanten. En dus het is heel veelzijdig wat geshowd wordt.
En als mensen naar die modeshow komen en er komt iets langslopen waarvan ze denken, hé, dat is mijn maat en hartstikke leuk. Wat moeten ze dan doen?
Blijven, want na de show gaat de kleding de winkel in en kan het gekocht worden. Dus na de ochtendshow kan de kleding van de ochtendshow gekocht worden. En 's middags is hetzelfde.
En u zei net dat de mannenkleding zo goed loopt in de winkel. Daar was ik even verbaasd over, want ik hoor eigenlijk nooit mannen die naar kringloopwinkels gaan. Of dat is toch een beetje een vrouwending. Of heb ik dat nu mis?
Ja, dat heeft u wel mis. Ja, ja. Nou, we hebben het zien groeien eigenlijk. Steeds meer mannen blijkbaar hebben we leuke kleding. Ook andere spullen hoor. Het is niet alleen kleding wat gekocht wordt door mannen, maar ook mannen bezoeken kringloopwinkels, zeker. Ja.
En zijn het dan iedere keer verschillende of dezelfde? Of hoe moet ik dat voor me zien?
Beide. Heel veel vaste klanten die elke week komen. Maar ook, ook mensen van ver. Uit Amsterdam, Spakenburg. Die gaan een rondje kringlopen in Veenendaal. Want we zijn niet de enige. Dat zullen de meeste mensen ook al weten. Dus dan komen ze een dagje naar Veenendaal. En dan bezoeken ze de kringlopen in Veenendaal. Waaronder de Dorcaswinkel. Ja.
En nog even voor de luisteraars die de vorige keer niet hebben kunnen luisteren. Wat wordt er gedaan met het geld?
Het geld wat opgebracht wordt in de winkels. Want inmiddels hebben we meer dan 30 winkels. Dorcaswinkels. Hulp aan de allerarmsten in 12 landen. En waar moet je dan aan denken? Oma adopteren. Dus dat er gezorgd wordt dat een oma kan blijven leven. Een boer of nee, een man of een vrouw op even denken hoor, heb ik het even kwijt, opleiden als boer of boerin. Wat nu actueel is, noodhulp in Mozambique. Daar was Dorcas al actief. En dan wordt het gelijk opgepikt om noodhulp te verlenen. Ja. Dus door te winkelen help je arme mensen. Dat is een hele mooie zin, hè?
Ja, dat is eigenlijk wel. Dan heb je leuke spullen voor een kleine prijs. En je draagt nog iets bij aan, aan de wereld, zou ik bijna zeggen.
Ja, klopt. Ja, ja.
Nou moet ik heel even nadenken, want ik had nog een vraag. Maar ondertussen kijk ik even naar Stefan en misschien ook even naar Eva, want die is ondertussen ook aangeschoven. Heeft een van jullie misschien nog een vraag? Of Eva die schuttelt driftig met haar hoofd van ja, sorry, maar ik heb het begin van dit interview gemist. Stefan?
Nou ja, eigenlijk nee, niet echt. Ja, ja, misschien eentje. Jullie hebben nu de Ladies Night, maar die Dorcas winkel is ook gewoon door de week wel eens open, hè? Ik ben wel benieuwd naar de openingstijden.
Ja, ja, we zijn 3 dagen in de week open. Donderdag, vrijdag en zaterdag. Van 10 tot 3. Nou, dan kunnen mensen winkelen. Ze kunnen ook spullen brengen tijdens deze tijden.
En wat voor soort spullen moeten we dan aan denken? Wat voor spullen gaan er nou goed in de winkel?
Oeh, dat is wel een hele brede. Nou, spullen moeten sowieso schoon en heel zijn. Dat is echt heel belangrijk, omdat we... ook wij moeten betalen voor het afval. Dus als spullen niet goed zijn, als ze vies zijn, dan moeten wij ze ook naar het grofvuil brengen. En wat er goed gaat, ja, ja, het is wel heel specifiek, hè. Speelgoed, elektra, boeken. Ja, en dan kleding. Iets wat echt heel goed gaat.
Nou, dit zijn een heleboel dingen. Speelgoed, elektra, boeken, kleding.
Ja. Ja, en vooral dat het gewoon heel en schoon is. En voor grote spullen willen ze eigenlijk wel een foto hebben. Via de site kun je wel een e-mailadres vinden. Bijvoorbeeld een bank of een kast. Om te kijken of het wel goed is. Want ja, als we een hele grote kast binnenkrijgen en het is niks.
Ja, en het is heel vervelend als je hem eerst naar de doorkastwinkel sleept. En hem dan alsnog naar de stort moet brengen.
Ja. Dus,
oh, maar dat is wel een goeie. Dat je dus eerst een foto kan
Ja, en dat werkt op zich heel goed. Ja,
okay.
Ja, zeker. Dus, maar er was misschien al 1 dingetje over de modeshow. En dat is dat de toegang gratis is. Daar hebben we het natuurlijk wel even over gehad voor die tijd. Maar dat is denk ik wel belangrijk, omdat het tijdens openingstijd is. Dan mensen kunnen gewoon binnenkomen lopen. Ja, en als het heel druk is, ja, dan moeten we even kijken hoe het gaat. Want voor ons is het ook de eerste keer om het op deze manier te doen.
Nog even ter herhaling. Het was op 29 maart om 11 uur en?
Van 11 tot 30:30 en van 1 tot 1:30. Ja.
Toegang is gratis en de kleding kan na de hand gekocht worden.
Ja, net zoals de rest van de kleding wat in de winkel hangt.
Ja, dan hangt het gewoon. Is er nog iets anders wat u zou willen vertellen of wat u hierover kwijt zou willen? Of...
Nou, dat is misschien, maar dat is. Als je aan Dorcas denkt en dat geld opgaat of dat doel heel ver weg is, hè, omdat je hulp biedt aan landen ver weg, maar dat er ook dat het gewoon dichtbij ook een doel heeft, een winkel op zich. Een, zeg maar, een ontmoetingsplek voor klanten. Vriendschappen worden gesloten. Er wordt heel veel gepraat in de winkel. Mensen die, die pakken maar gewoon een stoel en die gaan gewoon praten met mensen die ze kennen of niet kennen. Maar ook voor het personeel. Mensen met een beperking werken bij ons. Vluchtelingen die door middel van doordat ze bij ons werken kunnen inburgeren. Mensen die met pensioen gaan en graag nog tijd nuttig willen besteden. Of dat mensen weer een doel in hun leven willen. Dat ze een beetje op een dood spoor zitten. En door de regelmaat... En door het goede doel waarmee wat toch belangrijk is in onze winkel. Dat ze zich weer nuttig voelen. Dus je hebt een doel ver weg, maar ook dichtbij. En dat is gewoon heel leuk en het is gewoon heel gezellig.
Ja, je draagt iets bij aan de wereld. Maar de wereld, dat voelt wel een beetje als een ver van je bedshow. Maar ook aan de samenleving dus.
Ja.
Aan onze samenleving.
Aan onze samenleving, dichtbij hier in Veenendaal.
En als mensen nou vrijwilliger zouden willen worden bij jullie... Kan dat nog? Hebben jullie daar nog ruimte voor? En hoe kunnen ze dan contact opnemen?
Nou, het beste is via de website, staat wel een e-mailadres, of tijdens openingstijden, dan kunnen ze een formulier invullen. Dan krijgen ze eerst een gesprek van, voordat ze echt aan het werk kunnen. En ja, of het matcht, of het klikt, of het wat is. Want dat is natuurlijk ook maar de vraag. Dat, mm-hmm. Maar dat kan wel, ja. Want het zijn allemaal vrijwilligers. Dat is ook wel heel belangrijk. 85 vrijwilligers werken bij ons in de winkel.
Wow, veel.
Ja, heel veel. Ja. En dat varieert van een halve dag tot, nou, ik denk max 2 dagen, denk ik. Ja. Ja.
Dus, nou, ik denk dat wij dan, ik kijk ook even naar Stefan. Ik denk dat wij dan eigenlijk alles weten.
Ja, ik heb verder geen vragen meer. Nee, eigenlijk niet.
Tenminste, mag dus ik u dan, mag ik u dan heel hartelijk bedanken voor het aanwezig zijn hier in onze studio en het toelichten van deze activiteit.
Nou, graag gedaan.
En ik denk, ik kijk ook even naar Stefan, maar ik denk dat wij ook wel gaan proberen om er even bij te zijn. Want het is volgende week vrijdag. Het is
volgende week vrijdag. Nou, welkom. En dat geldt voor iedereen. Welkom en hopelijk tot ziens op 29 maart.
Nou, dan gaan wij even luisteren naar een stukje muziek. En dan komen we daarna terug met Janneke van den Berg en Jaap Pilon. En dan gaan we het hebben over het Gilbertjaar en het boekje dat maandag is gepresenteerd.
En wij gaan ondertussen luisteren naar een nummer van de band Stonewashed. Het nummer heet Cry for Hope.
I've seen the sun go down, watch the colors fade away. Now I'm waiting for the sun to rise on this brand new day. I've watched the moon rise up through the darkness of the night. Waited endless hours till the morning light. I cry for hope, I long for peace. I breathe the dreams I still believe. I long for love, I live in faith, I trust in all that life could be. I wanna know when this will end. We've gotta turn and start again. I wanna stand, I wanna say that I can see. The world looks beautiful to me. We'll be right back.
luisterde naar de band Stonewashed met Cry for Hope. En inmiddels zijn onze volgende gasten aangeschoven. En ik geef het woord aan Angela.
Ja, het is net of we een beetje een stoelendans aan het doen zijn. Weet je, de muziek begon, mensen stonden op, andere mensen gingen zitten. Het is echt, dit moeten we vaker doen. Het is echt leuk. Het is gewoon zo'n soort van feestje in de studio.
Ja, nou, wel gezellig.
En het is ook nog een beetje een reunie.
Nou, dat is wel heel snel, hè?
Ja,
ja, je hebt dan weer wel.
Positieve inzien.
Hoe lang geleden hebben we elkaar gezien? Een maand?
Te kort. Om het een reunie te noemen, daar heb je gelijk in.
Maar ja. Ze komt niet voor een reunie, denk ik.
Nee, ze komt niet voor een reunie.
Iets anders is.
Zoals ik net voor de muziek al zei, Janneke van den Berg en Jaap Pilon zijn hier aanwezig. En die komen wat vertellen over het boekje over Gilberts. Dat is gepresenteerd maandag, als ik me goed herinner.
Dat klopt, ja. Nou ja, dan mag je, kan Jaap meer over vertellen dan ik, want die was de maandag, ik niet.
Ja, ik was de maandag, dat klopt. Het boekje. Ja, nou, het is een goede omschrijving. Het is een boekje, maar het is wel 52 pagina's dik of dun, zoals je wilt. Het is dus makkelijk te lezen. En het gaat over de rol van Gilbert van Schonebeek voor het ontstaan van het dorp Veenendaal. En er is veel om te doen geweest. Afgelopen maanden is hij nou wel de stichter geweest van Veenendaal of is hij dat niet? En wij hebben met een werkgroep de afgelopen 2 jaar hebben wij onderzoek gedaan in diverse bronnen, heel veel bronnen zelfs, om erachter te komen wat nu die rol van Gilbert geweest is. En dat staat keurig in het boekje.
Ja, en afgelopen maandag was er dus een broodje geschiedenis van het gemeentearchief. En nou ja, we hadden al, ik geloof een jaar geleden al tegen Jaap gezegd van dan gaan we in ieder geval wat vertellen over Gilbert. En het boekje had in januari eigenlijk al moeten komen en dat lukte niet helemaal. Want toen kwam Jaap zelf met het idee, dan doen we het bij Broodje Geschiedenis in maart. Dus zodoende. Het is een hele goede bijeenkomst geweest.
Ja, Broodje Geschiedenis, dat is, Janneke is heel erg zeg maar bescheiden. Maar Broodje Geschiedenis is een idee van Janneke en vanuit het gemeentearchief. Daar wordt eigenlijk 1 keer in de twee maanden
ja.
Wordt daar zeg maar in een soort lunchbijeenkomst zonder brood, moet ik erbij zeggen. Het heeft wel broodjes geschiedenis, maar je krijgt
het mag
gewoon
niet te veel belastinggeld kosten.
nee, maar dat doen we. Het is ook een beetje fictief.
Je kan je eigen brood meenemen.
Ja,
dan
dat gebeurt ook volop. Ja. Dat vind ik wel heel
de bedoeling is dat er dan op de maandagmorgen tussen de middag Veenendaalers de gelegenheid krijgen om iets te horen over de geschiedenis van Veenendaal. En dat komt natuurlijk uit de kelder van het gemeentehuis. Daar zit het archief. Om daar meer bekendheid aan te geven. Een hartstikke mooi initiatief. En dit keer was dan heel mooi in het Gilbertjaar 2019 Gilbert aan de beurt. Ook vanwege het boekje wat uit is gekomen.
Ja, ja. Ja, we hadden maart aan Gilbert gewijd. Omdat het in maart 1550 kreeg hij de vergunning om in Veenendaal aan de slag te gaan. En veel mensen hebben lang gezegd, dat was de stichting van Veenendaal. Dat is niet waar.
Nee.
Maar we vonden het toch wel leuk om daar aandacht aan te besteden. Dus zodoende maart 2019 over Gilbert van Schoonbeke.
En dan is natuurlijk meteen de vraag, Janneke zegt dat zo pertinent, hè? Dat is niet waar. dat is niet omdat zij dat vindt, maar dat is omdat wij bronnenonderzoek hebben gedaan. Met name twee mensen in de werkgroep. Adrie en Corrie van Zilfhout, die al jaren in het gemeentearchief bezig zijn om oude geschriften te vertalen. Die zijn ook het Veenraadschaparchief ingedoken. En die hebben in dat Veenregister hebben zij de periode dat Gilbert actief is geweest in deze omgeving, hebben zij onderzocht, hebben ze vertaald. Dus niet te lezen. Ik kan het niet lezen. Janneke kan het een beetje lezen.
Een beetje, ja.
En zij hebben dat echt vertaald. En daarnaast hebben we alle, zeg maar, beschikbare bronnen ook nog bestudeerd. Literatuur, andere archieven bezocht. Behalve, en dat zeg ik maar vast bij, het archief in Brussel en een deel in Antwerpen. Dat doet de historicus in Antwerpen voor ons. Dus het kan nog zijn dat er nog wat nieuws uitkomt. Maar vooralsnog hebben wij zoveel bronnen bestudeerd. En zijn erachter gekomen dat Gilbert hier 3 jaar later is gekomen dan de mensen die hier aanvankelijk zijn begonnen. En dat was in 1546. En dat heet dan heel mooi het Rijnoctrooi. Dat zijn eigenlijk de eigenaren hier geweest van het gebied waar nu Veenendaal ligt. En die hadden allemaal veengrond. Die hebben de koppen bij elkaar gestoken. Die hebben van Karel de Vijfde, landsheer in die tijd, een vergunning gekregen, octrooi, om hier te gaan exporteren. En dat zijn ze gaan doen. En eigenlijk zeggen wij dan met elkaar, ja, eigenlijk is dat een veel beter jaar om de Stichting van Veenendaal aan te hangen dan het jaar drie jaar later, 1549, 1550, toen Gilbert van Schonebeek hier kwam. Want die kwam hier ook turf halen, maar die kreeg zijn eigen octrooi van Karel V. Maar toen waren immers die anderen al begonnen. En waar ligt er nou de fout? Of de fout? Hoe is dat nou gekomen dat we dachten dat 1549 zo'n belangrijk jaar was? Dat is eigenlijk door historici in het verleden, vanaf zeg maar 1862 ongeveer. Toen zijn de eerste mensen daarover gaan schrijven. En dat is herhaald door een zekere dokter J.G. Thomas. Oude bekende luisteraars van jullie en van ons, die kennen de man nog. En die heeft ooit een boekje geschreven naar aanleiding van 400 jaar bestaan van Veenendaal.
In 1949.
Ja, 1949 dus. Ja. En dat zijn, omdat hij een autoriteit was, dat zijn toch wel de meeste mensen zijn daar niet ingetrapt, zou ik niet zeggen, maar die zijn dat wel gaan geloven. En daarna zijn er andere historici gekomen, die zijn er gaan twijfelen, die zijn gaan onderzoeken. En toen zijn er echte historici opgestaan. Een takenstol. Ja, nou, maar dat zijn echte wetenschappers uit de, zeg maar, van 20 jaar geleden. Takenstol en Dick van Maanden, oud-gemeentesecretaris, die heeft zich ook verdiept in in de archieven. En nu dus Adriaan Corrie in het kader van onze werkgroep. En wij kunnen niet anders constateren dan dat die takenstol en Dick van Maanden en nog wat mensen, dat die toch het gelijk aan hun zijde hebben. En dus roepen wij juichend. Het was 1546 dat Veenendaal is ontstaan met het Rijnoctrooi. Maar het is Gilbert die wel een belangrijke rol heeft gespeeld daarin. En belangrijk mag je dan zelf invullen. En Janneke kan misschien wel vertellen wat die rol dan was.
Nou ja, Gilbert is hier dus... Die was goed bevriend met Karel de Vijfde. Ja, het eerste octrooi was ook door Karel de Vijfde afgegeven. En die zag daar toen een beetje de waarde van. Ja, ik kan natuurlijk belasting heffen op alles wat over die grift vaart. Alles wat al die veen die eruit gaat. Dus hij had al door dat niet alles bewerkt werd hier. Dus hij had zelf ook nog wat gronden. En dan had hij tegen Gilbert gezegd van, joh, ga jij dat maar even doen. En Gilbert was natuurlijk best wel een bijzondere man. Als je zijn levensverhaal een beetje kent, dan denk je echt van wauw. Hij is maar 37 jaar geworden. Nog niet eens, 36 geloof ik. Als je kijkt wat die allemaal in zijn leven gedaan heeft, dan denk ik echt van, nou, ik word bijna 40. Ik doe het hem niet na.
Kan nog komen.
Het nee, kan nog. Nee, ik ben niet zo ondernemend.
We gaan ervan uit dat jij meer tijd hebt.
Ja. Daar ga ik ook vanuit, ja. Nee, hij was buitenechtelijk kind, dus hij had natuurlijk helemaal niks. Trouwde heel slim met een rijke vrouw die een rijke papa had. Met die bruidschat is die ondernemingen begonnen. Hij heeft brouwerijen opgezet. Hij heeft de waterhuishouding in Antwerpen geregeld. Is op een gegeven moment een hele nieuwe stadswijk gaan regelen. Organiseerde dat zo dat hij dat helemaal zelf kon doen. Dus dat hij ook, hij had de bouwbedrijven in handen. Hij had alle toeleveringsbedrijven in handen. Een bouwtrust noem je dat. En hij is een van de eerste die dat deed. Als je dat zo bekijkt, echt een hele slimme man. En hij had dus brandstof nodig. En zodoende kwam hij in Veenendaal terecht. Vermoedelijk door kennissen of door Karel de Vijfde zelf. Dat weten we niet, hoe die erachter gekomen is. In ieder geval kreeg hij die toestemming van Karel de Vijfde en is hij hier aan de slag gegaan. En ja, die bouwtrust was heel bijzonder. Hij werkte ook al vrij snel wel samen met de andere mensen die hier bezig waren. In eerste instantie ging hij heel enthousiast via Amersfoort. Ja, als u... Luisteraars, geef een kaart voor de geest halen. Ik hoop dat het een beetje richtinggevoel hebt. Dan ging die dus via de Eem richting Amersfoort, via de Zuiderzee en dan via de kop van Noord-Holland over de Noordzee en dan zo richting Antwerpen. Dat kon dus wat makkelijker, maar daar kwam hij pas een paar jaar later achter. Toen hij hier vermoedelijk geweest is in de regio. En toen zag hij dat de mensen die hier al bezig waren, dat via de grift deden. En toen dacht hij, dat wil ik ook. En alleen dat mocht niet, want die mensen hadden afgesproken. Wij hebben dit gegraven, wij onderhouden dit. Dus niemand anders mag daar de eerste 25 jaar gebruik van maken. Nou had Karel de Vijfde friends in high places, zouden we tegenwoordig zeggen. De keizer zelf. En we weten niet precies of dat zo gegaan is, maar waarschijnlijk heeft die keizer toch wat druk uitgeoefend van, jongens, geef hem nou toestemming. En zorg dat hij die grift kan gaan gebruiken. En dat heeft hij gedaan. Alleen, ja, dat heeft niet heel lang geduurd. Hij is in 1556 overleden. Ja. Dus ja, alles bij elkaar heeft hij hier 5-6 jaar gewerkt en dat was het. Had hij langer geleefd, ja, hadden we misschien een heel ander verhaal kunnen vertellen. Maar dat weten we helaas niet.
En dus is hij eigenlijk een van, ik vertelde al het Rijnoktrooi, dat waren de ondernemers die voor Gilbert de Grift al, die overigens in 1473 gegraven is en in 1491 aankwam met het graven in wat nu het huidige Zwaaiplein is. Maar in die periode 1491 tot 1546, 1550, rondom even af, is die grift eigenlijk, ja, die heeft daar gelegen, maar werd niet gebruikt door allerlei oorlogen. En toen die eerste 56 eigenaren die samen dat octrooi kregen, Gilbert erbij kregen, zeg maar, toen hadden we 57 veengenoten. Dus je had een soort compagnie, twee compagnieën eigenlijk, die van Gilbert en de eerdere van het Rijnoktrooi. En die hebben samengewerkt. En in die zin heeft Gilbert natuurlijk met het zoeken van een nieuwe weg vanaf de Emminkhuizen bergen, noemen we dat. Hè? Alles wat een paar turven hoog boven de grond komt te vinden, noemen we een berg. Heeft hij een schone beker grift gegraven en aangehaakt, zeg maar, op die bisschop Davidsgrift. En ik vind persoonlijk, hij is niet de stichter van Veenendaal, maar dat hij dan dus wel een rol heeft gespeeld om hier de boel, zeg maar, met zijn ondernemingsgeest een beetje op te kloppen. Hè? Daardoor is er wel reuring gekomen in dit gebied. En ik heb maandag ook nog verteld, kijk, we hebben nog meer van die veengenoten die wij allemaal kennen, zonder dat we het weten. Dat is bijvoorbeeld een zekere Jan Roek. Nou, we zitten hier vlakbij het Jan Roek plantsoen. Jan Roek was zo'n veengenoot, net zo bijzonder als Gilbert van Schoonbeke. Maar we hadden ook de familie Ruis, die is pas later veengenoot geworden, na die 25 jaar. En we hebben bijvoorbeeld Cornelis Tin. We hebben hier de Tinnenweide liggen. Dus dat is allemaal genoemd, hè, naar die mensen.
En, het ligt ook allemaal bij elkaar,
het
toch?
Ligt ook allemaal bij elkaar.
Ja, dat is zijn met opzet al die gedaan. Namen. Dus, ja. Dus ja. Hubert van Zuilen, ja, is dan Zuilen, ook...
Dus dat was de aannemer, ja, die ik ben de grift gegraven heeft.
In mijn hoofd, ja, gewoon, ja, door die wijk heen, ja, aan lopen. Ja. Ja, nee, dat klopt.
Nou, Hubert van Zuilen heeft het laatste deel, dus zeg maar vanaf waar nu de huidige Pniokerk ligt, hè, ja, aan het beneden eind, tot aan het Zwaaiplein heeft hij gegraven. En daarom hebben ze ook een weg zo genoemd, een weggetje wat uitkomt op de Valleistraat. De Hubert van Zuilenweg, hij heette eigenlijk Van Zuilen. Maar om het verhaal af te maken, waarom hebben we nou Gilbert van Schonebekenjaar? Het had nu na het onderzoek net zo goed het Jan Roekjaar kunnen zijn of wat dan ook. Maar, zeggen wij ook als onderzoekers, Gilbert is toch wel heel bijzonder geweest. Ook omdat hij zijn turf niet, zoals alle andere veengenoten, naar de zoutziederijen in Zeeland brachten, of naar Holland, of naar waar dan ook. Wherever, where. Dat is misschien ook wel een hele mooie. Maar die brachten dus naar Antwerpen. En daar is de stad Antwerpen voor een deel op gebouwd, zeg maar. En dat is toch best bijzonder gevoel, hè, dat de turf van hier heeft bijgedragen tot de bouw van een grote stad, vooral in die tijd, ja, uit turf van Veenendaalse bodem. En om daar dan dat contact en de, nou ja, dat niet te vieren, maar wel te herdenken of daar iets mee aan de gang te gaan. En de geschiedenis los te pulken voor de Veenendaalers. En daarom is dat boekje verschenen. Daar staat eigenlijk in een notendop in 30 bladzijden ongeveer. En dan nog eens bijna 15 bladzijden aan een bronnenvermelding. Bronnen, dat iedereen, ja, kan zien waar het vandaan komt. Willen wij met de werkgroep in dit Gilbertjaar laten zien. De geschiedenis van Veenendaal is heel bijzonder. Er is iemand geweest die heeft er een bijzondere rol in gespeeld. Het is niet de stichter. Dat moeten we ook samen gewoon eerlijk tegen elkaar zeggen. Maar we mogen hem best dankbaar zijn dat ook hij hier een rol van betekenis heeft gespeeld voor het ontstaan van het dorp Veenendaal. Misschien, Janneke, vul maar aan, maar zo kun je het dus, ja, wel formuleren, denk ik.
Ja, wat ik zelf ook al het mooie, ja, bijvangst vind eigenlijk van het Gilbertjaar, is dat er nu gewoon uitgebreid onderzoek, ja, is gedaan. Ja. Dat we die mogelijkheid hebben, ja, gehad om dit te doen. Kijk, anders gaat niemand zo diep in die vroege geschiedenis van Veenendaal, ja, duiken. En dat hebben we nu gewoon ruim 2 jaar kunnen doen.
Door
en
dat,
ja, dat uit kunnen zoeken, ja, en dat op schrift kunnen stellen.
Maar als ik het goed begrijp, bestaan we dus over 27 jaar 500 jaar.
Ja, ja, maar 12 maart, ja, 1546. Ja. Onthoud die, ja, datum.
Ja. Octrooi in Brussel getekend door Karel de Vijfde. Maar daar wil ik nog wat bij zeggen, want, ja, die grift.
Als er graven geen feestje in die zin zit, hè, dan ben ik wel teleurgesteld.
Nee, maar we gaan
ik zou zeggen, wat let je? Ja, neem het initiatief.
Nou, nee, dat doe ik nu nog door Jaap Pilon te zeggen, hey, ja, over 27 jaar willen we een feestje.
Nog een idee, want kijk, de bekende amateurhistoricus, veldbioloog, organist en schilder Adriaan Peter Kleuver. Van onze Zandstraat. Die heeft gefulmineerd tegen het feit dat dokter J.G. Thomas in 1949 dan die 400 jaar beschreef in een prachtig boek trouwens, hè, Vier Eeuwen Veenendaal. En hij was er eerst ook van overtuigd, hè, dat is mooi, 1549. Toen is hij zich gaan verdiepen. Een van de eerste geweest die toch ook na het onderzoek heeft gedaan samen met een bekende onderwijzer, David Philips. Die heeft echt goed bronnenonderzoek gedaan. Maar wat heeft Adriaan Peter Kleuven toen gezegd? Ja, dat 1549, dat klopt sowieso niet. En die heeft aangehaald dat 1473 het stichtingsjaar van Veenendaal is. Want als David van Bourgondië nooit die grift had gegraven vanaf 1473... dan was er dus nooit hier een grift gekomen tot in wat we het historisch centrum van Veenendaal noemen, hè, bij de Zwaai. Dan was daar dus nooit ook turf gestoken. Dan was ook Gilbert hier nooit geweest. Misschien wel, maar dan had hij het zelf allemaal moeten ondernemen. Dus het begin, en daar kan hij ook een beetje gelijk in krijgen wat mij betreft, kun je ook stellen van Veenendaal op 1473. Dus in wezen hebben we drie octrooien. Het octrooi van 1473 dat de grift gegraven mocht worden. Het octrooi van het Rijnoctrooi van 1546, waarvan Janneke en ik met klem zeggen dat is wel heel nadrukkelijk voor ons het stichtingsjaar van Veenendaal. En 1549, het octrooi, het Zuiderzee-octrooi heet dat, van Gilbert van Schoonbeke. En die drie, ja, er zijn voor- en tegenstanders van alle drie de opvattingen. Maar wij hebben geprobeerd in het boekje nadrukkelijk aan te geven dat de rol van Gilbert er wel geweest is voor Veenendaal. Dus er is niks mis met een Gilbertjaar, maar hij is niet de stichter. En ik wil er nog één dingetje over zeggen, wat Janneke mooi kan vertellen over 300 Vlamingen.
Ja, nou ja, daar weet je eigenlijk dan weer net iets meer van dan ik. Want jij vertelde me net voor de uitzending iets wat nieuw was voor mij.
Ja, wat nieuwe vertel ik dan.
Oké. Okay. Ja. Het is namelijk een mythe die ook door Thomas en anderen de wereld ingeholpen is. Dat er 300 Vlamingen met Gilbert meegekomen zouden zijn. Nou, wij zijn dat tijdens ons onderzoek absoluut niet tegengekomen. Zeggen dat ook in het boekje, van nou ja, wij kunnen dat niet vinden. En afgelopen maandag sprak Jaap, professor Hugo Solie, dat is echt de Gilbert-kenner bij uitstek. Die is bezig met een nieuw boek over Gilbert. En wat vertelde hij tegen Jaap?
Nou ja, ik had mijn lezing gedaan maandag. En toen kwam hij heel enthousiast naar me toe. Hij zei, mooi verhaal en een hartstikke mooi onderzoek. Het is een professor en dan is het mooi als je dat compliment als werkgroep krijgt. En wij kenden de man natuurlijk al. Hij zei, nou, ik ben bezig geweest. En hij zei, tot mijn grote eigen verbazing ook, heb ik ontdekt dat waarschijnlijk Gilbert toch in drie cohortes, in drie gangen, toch zeg maar arbeiders vanuit Vlaanderen mee heeft gekregen naar deze Stichtse en Gelderse Venen, zoals dat mooi heet. Hij gaat daarover publiceren binnenkort. En wat is nou het mooie hiervan? Wij hebben ons onderzoek gedaan. Ons hoofdarchief is het Veenraadschaparchief, het Veenregister. En dat Veenregister is zo mooi omdat het vanaf 1546 eigenlijk van dag tot dag, jaar in jaar uit vertelt wat hier in deze contreille gebeurd is. En het is nadat het Veenraadschaparchief is opgegeven, is het overgaan in het waterschap, waar we vandaag voor weer naar de stembus gaan. Dus het bestaat eigenlijk nog steeds. En alles is beschreven, dus Corrie en Adrie hebben dat op de jaren van Gilbert bestudeerd. Daar staat er niks van in. En nou blijkt uit een archief in Antwerpen, blijkt daar toch iets over gezegd te worden. En het mooie, wat ik al zei, is dat geschiedenis staat nooit stil. Een onderzoek geeft altijd weer nieuwe inzichten. En ons boekje is een tussenstation, is een moment waarop wij onderzoek hebben gedaan. Maar laat onverlet dat er natuurlijk altijd weer nieuwe inzichten kunnen komen door nieuwe onderzoekingen. En wij zijn zeer benieuwd wat eruit komt.
Ja,
moeten we nog een boekje schrijven, Janneke?
Ja, moeten we weer opnieuw beginnen.
Een aanvulling.
Ja. Gecorrigeerde versie.
Ja, ja. Je bent er stil van.
Ja, nou, ik zat eigenlijk alleen maar te denken, 1473, dan ben ik oud. Toen dacht ik, oh nee, wacht, dat is naar voren. Dat is 1973, toen was ik nog helemaal niet geboren. Daar heb ik ook niks aan. Nee, nee,
maar ja, dan hebben we het 500-jarig bestaan al gehad. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje
jammer. Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dan toch liever, en dat heeft ook wel met mijn zin in een feestje en dat ik over 27 jaar nog niet zo heel oud ben, te maken. Maar ook dat ik denk, ja, weet je, de bisschop Davidsgift is natuurlijk wel een start, maar om dat nou de stichting te noemen, dan denk ik, ja, dan moet er toch wel een huis staan. Ja.
Nou ja, dat hebben we tijdens het onderzoek ook wel gevonden.
Dus dat vroeg ik me af. Gingen ze dan eerst huizen bouwen en dan graven? Want dan vind ik het wel weer stichting.
Er is waarschijnlijk wel bewoning geweest al vrij vroeg. In ieder geval op de droge plekken. Ja, dan heb je het over het grote Venlo, wat nu de Vendel is. Kleine Venlo, waar de markt is. En de Emmekhuizenberg. We hebben in de archieven wel gevonden dat er in 1529, zeg ik het even goed, al sprake is van een grote gemeente ten noorden van Rhenen. Zonder naam. Dus als je kaart uit die tijd erbij pakt, ja, er ligt niks. Maar dat is wel ongeveer waar Veenland nu zou moeten liggen. Maar er is maar één bron die dat meldt. En we hebben het nog niet ergens anders kunnen vinden. Dus we hebben het in het boekje ook niet genoemd. Maar we vonden het wel een hele leuke
vondst. Ik heb de oplossing. 2046, dan vieren we dat Veenendaal minstens 500 jaar bestaat. Ja, dat vind goed. Ik een goeie.
Ja, ik hoop dat ik er nog ben.
Tuurlijk.
Nou, ik ben Tuurlijk. Nu wel de oudste onderhand.
Ja, nog niet de oudste inwoner van Veenendaal. Hè, dus dat, nee, dat kan wel een poosje.
Aan te komen, hoor. Gevoelsmatig, zou ik maar zeggen.
Ja. Yo, we hebben Mijn Kerkenwijk gehad, maar we moeten nog Mijn Valleistraat, mijn Prins Bernhardlaan. Er zijn nog zoveel straten.
Nou, mijn Hoogstraat komt eraan in november als alles goed gaat. En Janneke is mijn steun en toeverlaat vanuit het gemeentearchief. Dus en ik ben ver gevorderd. Dus het tweelingzusje van Mijn Kerkenwijk komt eraan. Net zo'n dik boek. Enkel en alleen over de Hoogstraat. Als je weet dat de Kerkenwijk 2258 meter lang is. En de Hoogstraat ongeveer 350. Dan zou je denken, nou, Kerkwijk toch, hoeveel keer langer? Wel 8 keer.
Ik kan niet zo goed rekenen, maar
73 is 21. Nou, zo ongeveer 7 keer zo lang. 7 keer zo lang. Maar er is toch net zoveel over te vertellen. Misschien wel 3 boeken vol, maar ik hou het op 1. En we hopen in november.
Het leukste is dat ik nu tegenover mijn oude maatschappijleerdocent zit. Ja. En dat ik hem ondertussen al geschiedenis heb horen doen. Nu gaat hij over naar de wiskunde.
Alle markten.
Ja. Maar nou, daar gaan we zeker nog even op terugkomen. Dan nodigen we u graag weer uit voor een interview. Ja. Ik denk dat we er even uitgaan voor een stukje muziek.
Ja, dat denk ik ook. Ik heb een nummer klaarstaan van Leland. Het nummer heet I Wonder.
At the stars in the night, I wonder. At your lightning in the sky, I shudder. Your glory is a blanket that covers every living thing. I'm in awe at the majesty of who you are. Your love is a seal burnt inside my. The day I want to be where you are, Holy Father. And it feels like there's not enough praise inside of me. With all these words, all my heart can sing is holy. Inside my heart, all of the day I wanted.
with all these words. Oh, all my heart can sing is holy. You are holy. Oh, in Jesus Christ, you bled your love, laid down yourself and gave me life. In naked shame you hung and you were lifted high. So here I lay in awe and wonder. Oh, I am afraid, for no one's ever sacrificed and loved me this way. So on my face I fall under your heavy grace. Here I lay.
We luisterden naar Leland met het nummer I Wonder. En ik geef het woord nog eventjes aan Angela en Janneke en Jaap.
Ja, ik wou zeggen vooral aan Janneke en Jaap. Want het allerbelangrijkste hebben we nog niet behandeld. Waar kunnen mensen deze boekjes krijgen? En wat kosten ze?
Nou ja, we hebben een hele grote oplage laten maken. Oorspronkelijk was de bedoeling huis aan huis. Dat is helaas niet gelukt. Daar hadden we niet genoeg geld voor. Maar we hebben wel een oplage van 10.000 kunnen laten maken. En ze zijn gratis.
Oeh.
Op verschillende punten af te halen. Nou, Jaap is al de hele week aan het fietsen om van alles rond te brengen. Dus Jaap weet dat beter dan ik.
Ja, nou, fietsen doe ik heel veel. Dat ziet elke Veenendaler wel, dat hoor ik ook. Maar ik heb dit maar met de auto gedaan. Want het zijn dozen met veel boekjes. 31 kilo per doos. Ze staan opgeslagen en we hebben ze gisteren in het gemeentehuis gebracht. Dus in de hal van het gemeentehuis zijn ze te verkrijgen. Even naar het gemeentehuis toe. Dat is ook wel leuk om een keer in het huis van het volk te komen. En in de cultuurfabriek zijn ze te krijgen. En daar is ook het museum gevestigd. Bij de balie van het museum zijn ze te verkrijgen.
En het museum loopt op het moment trouwens ook nog een tentoonstelling over Gilbert. Ja, dus het is misschien leuk om dat te combineren. Ja.
En bij Spectrum heb ik er nog een aantal gebracht. Ik vul het ook telkens aan als het even kan. Bij notaris, Novaat zit het geloof ik, bij Saskia Koppert aan de Kerkenwijk. Tegenover de Vredeskerk, daar zit
waar vroeger
notaris.
Vinken zat, ja, voor de mensen Menno die dat Vinken, nog weten.
Dus notaris vroeger zat, daar zijn ze ook af te halen. En verder zijn we nu, eind van de week ga ik even nadenken, nog wat locaties. Ik ga ze ook brengen bij de Engelenburg, Boveind en de Meent hebben we net hier afgesproken. Dus ja. We doen hier ook nog zaken. Maar zo zijn ze in ieder geval overal te krijgen, gratis te verkrijgen. Wees er zuinig op, zou ik zeggen, want het is wel een kleinoot en het is wel een historisch boekje in alle opzichten. Ja.
En er komt geen herdruk, dus op is echt op. Dus,
dat komt er zeker niet.
Ik zou zeggen, als u hem wil hebben, ga snel.
Ja.
Morgenochtend voor het gemeentehuis liggen.
Ja, met de slaapzak erbij.
Nou, je zou vreemd opkijken als ik het zou doen.
Ja, dat...
En ik heb jou er nog wel dus voor aan. Ik heb de tijd morgen.
Nou, ik kom niet kijken als je het goed vindt.
Ben ik dan weer een beetje teleurgesteld.
Ja, goed. Ander keertje.
Nog even iets anders. U heeft nog 11 minuten om te stemmen. Dus mocht u nog denken, dat wil ik nog even doen, zou ik nu op de fiets of in de auto springen?
Nou ja, mooi bruggetje. Want als we het over de verkiezingen hebben, daar sluiten we de uitzending een beetje mee af. Want ondertussen heb ik Arjan Koerts gebeld. En Arjan Koerts is van de ChristenUnie. En hij staat ook op de lijst van de ChristenUnie voor de Provinciale Staten. En we gaan even met hem praten over de verkiezingen. Goedenavond, Arjan.
Goedenavond, Stefan. Hoi.
Allereerst de eerste vraag is, afgelopen maandag zijn we natuurlijk opgeschrikt door het hele gebeuren in Utrecht met die aanslag. En nou vroeg ik me af, heb je daar nou nog iets gemerkt over in verband met de verkiezingen van vandaag? Heeft het nog impact gehad?
Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, maar het algemene beeld is toch wel dat zeker in de provincie Utrecht je wel ziet dat de opkomst hoger is dan 4 jaar geleden. En het idee is toch wel dat de tragische gebeurtenissen van afgelopen maandag, dat die wel zo zijn invloed hebben gehad op de bereidheid van mensen om te komen stemmen.
Heb je enig idee wat de opkomst is tot nu toe? Of?
Er wordt op dit moment gezegd dat de opkomst in de provincie Utrecht zo rond de 56% tot 60% zal liggen. Nou, en dat is aanzienlijk hoger dan 4 jaar geleden.
Ja, dat vind ik wel een mooie opkomst als ik dat zo hoor.
Ja, zeker. Dat is voor provinciale verkiezingen een prima opkomst, denk ik.
Want als we dan over de provinciale verkiezingen hebben, de ChristenUnie krijgt vanavond een aantal zetels in de provinciale staten. Wat kunnen jullie dan betekenen voor de provincie? Want ik ging stemmen. Ik hoorde daar een mevrouw die zegt, ja, ik ga wel stemmen, maar ja, wat de provincie eigenlijk doet en waar ik het eigenlijk voor doe, ja, dat weet ik eigenlijk niet.
Ja, nee, dat begrijp ik ook wel. De provincie is niet heel erg zichtbaar voor veel mensen. Maar de provincie houdt zich wel met hele belangrijke dingen bezig. Denk bijvoorbeeld aan alle opgaven rond klimaat en duurzaamheid. Dat is een onderwerp waar de provincie over gaat, waar de ChristenUnie, de partij waar ik kandidaat voor ben, ook uitgesproken opvattingen over heeft. Dat we daar echt forse maatregelen zullen moeten gaan nemen om aan die doelstellingen rond klimaat te voldoen. Nou, dat is een van de onderwerpen waar de provincie over gaat. Een ander onderwerp, en dat spreekt Veenendaal ook wel aan, is het onderwerp bereikbaarheid, hè, de provinciale wegen. Het hoort zegt het al, daar gaat de provincie over.
Ja, Rondweg Oost,
Sorry?
Rondweg Oost, dat is zo'n punt, denk ik.
Inderdaad, en daar is natuurlijk net een akkoord over gesloten. En het is wel zaak dat de provincie dat nu ook daadwerkelijk gaat uitvoeren. En dat is een van de dingen natuurlijk waar de ChristenUnie nauwkeurig op gaat letten de komende tijd. Of die afspraken die zijn gemaakt ook worden nagekomen.
Ja, nu kunnen de mensen nog een kleine 10 minuten stemmen. Ik las ergens op het internet vanmorgen van dat in Veenendaal het stemmen tellen anders gaat als vorig jaar. En ook anders als in andere plekken. Klopt dat?
Ja, dat heb ik ook begrepen. Al heb ik dat ook maar van één kant gehoord. Maar ik begrijp inderdaad dat anders dan in voorgaande jaren het stemmen tellen centraal zal gaan. Dat betekent dus dat het tellen van de stemmen op één plek gebeurt en niet, zoals eerder gebruikelijk was, op de verschillende stembureaus afzonderlijk.
Oké. En nu ben je op het provinciehuis in Utrecht. Wacht je daar de uitslagen af of hoe moet ik dat zien? Hoe doen jullie dat?
Ja, ik pendel wat op en neer tussen het provinciehuis en de uitslagenavond van de ChristenUnie die ook in Utrecht plaatsvindt. Ik ben op dit moment elders in Utrecht bij de bijeenkomst van de ChristenUnie. Daar is het al behoorlijk druk. En ook er hangt wel een licht opgetogen stemming. Hoewel die toch wel anders is dan dat ik op voorhand verwachtte. Je merkt toch wel dat mensen toch iets wat ingetogener zijn door de gebeurtenissen afgelopen maandag. Ook die hier in Utrecht natuurlijk plaatsvonden.
Ja, dat begrijp ik. En durf je een voorzichtige uitspraak te doen over wat in onze regio gestemd is? En durf je daar een voorzichtige uitspraak over te doen?
Wat er in de regio Veenendaal gestemd is?
Ja, wat er voor de provincie Utrecht?
Ja, als het om onze regio gaat, dus Veenendaal en omgeving, dan denk ik toch wel dat je qua stemverhoudingen iets vergelijkbaars ziet, zoals ook bijvoorbeeld de gemeenteraad in Veenendaal is verdeeld. Dus een relatief hoge aantal stemmen voor SGP, ChristenUnie. In de provincie als geheel zal dat toch wat anders liggen. Maar ook daar verwacht ik wel dat een partij als GroenLinks het bijvoorbeeld in de provincie goed zal doen. En dat je verder ziet dat een beetje het landelijke beeld is. Dus verlies voor de huidige coalitiepartijen zoals die in Den Haag nu bezig zijn. Maar misschien hoe onder andere de regio Veenendaal in elkaar zit. Misschien toch wel een kleine lichte wind voor de partij waar ik dus voor op de lijst sta, de ChristenUnie. En wellicht ook voor de SGP.
Nou, de echte definitieve uitslagen die zullen we even af moeten wachten natuurlijk. En dan eigenlijk de laatste vraag. We kijken even een stukje verder dan de provincie, want het gaat ook straks naar de Eerste Kamer. Hoe groot is de kans dat als je nou gekozen wordt, dat je ook in de Eerste Kamer terechtkomt? Want dat vroeg ik me eigenlijk ook af.
Dat als je gekozen wordt voor de provincie, dat je ook in de Eerste Kamer terechtkomt? Dat is een heel andere tak van sport, zou ik bijna zeggen. Daar is geen directe relatie. Het is natuurlijk wel zo dat naarmate je voor een bepaalde partij actief bent, je ook meer in de picture bent bij de partij en daardoor wellicht voor andere functies eerder in beeld bent. Maar verder is er niet echt een relatie tussen de provincie en de Eerste Kamer. Anders dan dat de leden van de Provinciale Staten ook de leden van de Eerste Kamer gaan kiezen op 23 mei aanstaande.
Ja, precies. Goed, ja, dat waren eigenlijk wel een beetje de vragen die ik had. Ik wens je natuurlijk heel veel succes vanavond met de uitslagavond. Want dat zal nog wel wat tijd in beslag nemen voordat dat voorbij is, zeg maar.
Ja, ik verwacht dat het nachtwerk gaat worden.
Ja,
maar we blijven erbij.
Goed, ja, en de uitslag die volgt vanzelf. En aan de hand daarvan gaan we daar alweer verder mee, denk ik maar zo.
Ja, zo is het.
Goed, Arjan, mag ik je hartelijk bedanken voor jouw bijdrage in dit programma en voor dit stukje uitleg over de verkiezingen van vandaag.
Graag gedaan.
En succes nog in ieder geval vanavond in Utrecht, want hij is in Utrecht bij het provinciehuis. Arjan Koerts dus. Ja, ik weet niet of we nog eventjes door moeten praten over de verkiezingen. Twee tellen, we hebben nog eventjes.
Nou, ik heb eigenlijk nog een ander bericht.
En dat is, want dat kan natuurlijk ook.
Er viel mij iets op. En ik dacht, dat ga ik toch even noemen. Er is in de cultuurfabriek... Ik kreeg vandaag een persbericht. En het duurt nog even. Dus we gaan daar 3 april nog even op terugkomen. Maar in de cultuurfabriek is er sinds februari volgens mij... Sanne Vertelt. En Sanne Heijman. Die we ooit al een keer eerder geïnterviewd hebben... Toen over het Gilbertjaar, dat het Gilbertjaar eraan ging komen. En dat is eigenlijk ook een beetje de brug waarom ik aan haar dacht en aan dat persbericht. Één keer in de maand op woensdag vertelt zij verhalen in de cultuurfabriek voor grote en voor kleine kinderen. En ik heb er al zoveel positiefs over gehoord. En ik zag een persbericht langskomen. Ik weet dat het volgens mij vandaag is geweest... Nee, dat is niet waar. Vorige week woensdag is het geweest. In februari was het de 20e. En in april is het op de 10e. En dan is het 's middags om 3:30. En dan vertelt Sanne in de bibliotheek verhalen. En in het jachtige leven van tegenwoordig dacht ik... als je dat een week van tevoren weet, dan is dat misschien niet op tijd. Dus noem ik het toch even, want het schijnt een echte aanrader te zijn. En in het kader van onze... cultuuragenda die we altijd aan het eind van de week van het programma hebben, dacht ik, gooi ik deze nog even in.
Heel goed. Ja, we zijn er maar, al bijna doorheen, denk ik.
Heb je al gestemd?
Ja, ik heb zeker al gestemd. Dat heb ik vanmorgen als een van de eerste dingen heb ik dat gedaan, dus dat is gebeurd.
En Janneke, heb jij ook al gestemd?
Ook vanochtend vroeg al, ja. We moesten wel even op zoek naar een stembureau, want waar wij normaal altijd gingen stemmen op de Gilbert van Schoonbekerstraat, die was dicht.
Oh, ja,
dat... Ik wou zeggen, die van mij was ook verdwenen, maar dat is dezelfde.
Ja, dat klopt. Dus dat was even zoeken, maar goed, het stond keurig op onze stempas, maar die hadden we niet gelezen.
Ja, dus... nee, ja dat kan.
En Jaap ook al gestemd?
Ja, ik heb vanavond gestemd. Ik was met een groep mensen met een verstandelijke beperking aan het demonstreren in het raadhuis, omdat zij graag hulp willen in een stemhokje. 180.000 mensen met een beperking die mogen niet geholpen worden in het stemhokje. Terwijl als je je arm breekt, mag je wel geholpen worden. Dus dat vinden wij onrechtvaardig.
Ja, ik snap dat.
En ik was daar met ze en tegelijkertijd heb ik in het gemeentehuis gestemd. Maar ik was net als Janneke verbaasd. Mijn eigen stembureau was verdwenen. Dus, en ik wist ook niet dat je... Ik had niet goed opgelet deze keer hoor. Maar dat je zomaar overal mag stemmen. Dat is ook nieuw. Ik ging altijd naar de Vredeskerk, althans achter het in de consistorie, geloof ik, stemmen.
Ja, daar zijn ze aan het verbouwen.
Dus ik moest nou, geloof ik, naar het ergens daar achter bij de Dennenlaan. Hoe heet dat daar?
Ja, trefpunt of zo, denk ik.
Trefpunt.
Zedelaan.
Ja. Oh, ja.
Maar goed, ik heb gestemd in het gemeentehuis. En ik hoop dat veel mensen... Net als wij gestemd hebben, want dat is toch wel een mooi recht wat we in dit land hebben.
We hoorden Arjan Koerts, de opkomst was vrij hoog. Dus dat, het lijkt erop dat men daar gehoor aan geeft. Ja, het zit erop. Het is tijd om de uitzending af te sluiten. Tot over 2 weken zou ik zeggen, dan zijn wij er weer. Volgende week zitten, als het goed is, Dirk en Mark hier